De postkoloniale podcast.
De postkoloniale podcast.
Nederlandstalige bronnen die een Indonesisch perspectief bevatten zijn schaars. Dit houdt vooral verband met de taalpolitiek die de Nederlanders in Indië voerden. Het leren van de taal van de overheerser was voorbehouden aan een kleine elite. Anders dan de Britten in hun koloniën gaven de Nederlanders de inheemse bevolking in de 19e eeuw vrijwel geen toegang tot westers onderwijs. Die afwijkende taalpolitiek is ook van invloed geweest op de literatuur. Het aantal Indonesiërs dat zich van het Nederlands bediende bleef beperkt. De letterkundige Rudy Kausbroek merkte op dat de Indonesische letterkunde in het Nederlands van geringe omvang is. Ik citeer hem. Een paar romans. Hoeveel? 5? Gedichten, memoires, brieven en wat essays. Een magere oogst voor de bekende 3 glorierijke eeuwen van Nederlandse kolonisatie. Genoeg voor een scriptie, maar te weinig voor een proefschrift. Gelukkig zijn er ook Indonesische bronnen beschikbaar die een ander licht kunnen werpen op het Nederlandse kolonialisme. Onderzoek hiernaar brengt echter problemen met zich mee, omdat veel uitgaven nog niet in vertaling beschikbaar zijn en Nederlandse historici doorgaans geen Indonesisch beheersen. Sommige bronnen zijn bovendien geschreven of gedrukt in het Javaans, wat maar weinigen kunnen lezen. Dergelijke praktische bezwaren belemmeren tot op heden het onderzoek naar Indonesische tegenperspectieven. Gelukkig zijn er ook specialisten die deze bronnen wel kunnen lezen. En 2 van die specialisten zijn vandaag bij ons te gast. De eerste is Judith Bosnak. Zij studeerde Javaanse taal en letterkunde en is universitair docent Indonesische taal en cultuur aan de National Chengxi University in Taipei, Taiwan, en gastonderzoeker in Leiden. Haar onderzoek in de Zuidoost-Azië-studies richt zich vooral op reisliteratuur. Met Frans Koot publiceerde ze in 2013 een vertaling van het 19e-eeuwse reisverhaal van de Javaanse edelman Povolelono. In 2020 verscheen er ook een Engelse vertaling van de tekst die werd uitgegeven door Hakluyt Society. En de tweede gast is Willem van der Molen. Hij studeerde Javaanse taal en letterkunde en was jarenlang universitair docent bij de opleiding Indonesisch van de Universiteit Leiden. Vanaf 2008 was hij verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, het KITLV in Leiden. Sinds 2010 is hij buitengewoon hoogleraar Oud-Javaans aan de Universitas Indonesia in Depok. Hij publiceerde veelvuldig over Javaanse literatuur en werkt aan een vertaling van het leven van Koho Sing, de in het Javaans geschreven biografie van een Chinese zakenman uit de 19e eeuw in Nederlands-Indië. Mijn naam is Rick Honings.
Mijn naam is Koen van het Veer en u luistert naar aflevering 14 van de postkoloniale podcast. Vandaag spreken we over het belang van Indonesische stemmen met Willem van der Molen en Judith Bosnak. Welkom. Willem, welke band heb jij met Indonesië of Nederlands-Indië?
Daar kan ik heel duidelijk over zijn en eenvoudig. Geen.
Oh, dat zijn we snel klaar, Willem.
Ik meen dat jouw vader daar...
Nu herinner je me aan iets. Ja. Nee, het is waar. Mijn ouders hadden, om te beginnen, veel vrienden en kennissen in Indische kringen. Dus de geur van Trassi is mij van kinds af vertrouwd. Mijn vader heeft de Tweede Wereldoorlog in de Oost doorgebracht. En nou ja, die zaken... Er hingen geen christen of wat ik doe bij ons aan de wand, maar Indonesië was wel binnen mijn gezichtskring.
Wat deed jouw vader in Indonesië?
Hij was onderwijzer aan de Mulerschool in Medan. En daarna heeft hij zich gespecialiseerd als spoorwegbouwer in Burma. En tenslotte is hij vakman op het gebied van steenkolendelven in Japan geworden.
Dat klinkt heel naar eigenlijk. Tenminste, dat moet heel naar geweest zijn. Ik heb een boek gelezen hoor, van je vader.
Het was geen vrijwillige keus, nee.
Judith, hoe zit dat bij jou?
Ik heb zelf geen familie die in Nederlands-Indië heeft gewerkt of gewoond. Maar ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in talen en culturen. Dus dat was op de middelbare school eigenlijk, leerde ik graag talen. En toen ben ik eigenlijk ik had besloten om een gap year te nemen. Toen ben ik op Bali terechtgekomen en heb daar als vrijwilliger Engelse les gegeven in een hindoe-gemeenschap. En toen dacht ik, het is wel heel belangrijk hoe onze eigen geschiedenis in Nederland verweven is met Indonesië. En ik had me eigenlijk ingeschreven voor Arabisch in Leiden. Maar dat heb ik dan op het allerlaatste moment heb ik gedacht, hé, ik ben in Indonesië, ik vind dat heel prettig, ik ben daar ook gaan reizen. Ik wil daar eigenlijk veel meer over weten. En ja, dat is eigenlijk het begin van mijn relatie met Indonesië, die nooit meer gestopt is.
Was dat de eerste keer op Bali dat je in Indonesië kwam?
Ja, toen was ik 18 en toen ben ik naar Bali gegaan. Ja.
En wat sprak jou zo aan het land?
Nou, het was meer dat een kennis van mijn moeder zei, als je het leuk vindt om in je gap year iets voor iemand te kunnen betekenen, dan zou dat kunnen zijn op Bali. Ik heb haar daarin gevolgd en het was een bijzondere kennismaking meteen met een deken die op je valt, een hele zware lucht, een geur die ik eigenlijk helemaal niet kende. Ook de geur van kretek bijvoorbeeld natuurlijk. In die tijd mocht je volgens mij nog op het vliegveld ook nog wel roken zelfs. Maar in ieder geval op Bali, daar is mijn passie ontstaan voor Indonesië.
Hoe is dat bij jou begonnen, Willem? Hoe kom je als Nederlandse student bij het Javaans?
Ja, ik herken iets in het verhaal van Judith dat ik nog niet kende. Ik was op de middelbare school beter in talen dan in iets anders. Dus ik dacht, als ik naar de universiteit ga, dan moet het een taal zijn. Maar niet iets dat te dichtbij is. Dus eerder Arabisch. Ik heb een hele tijd gedacht, ik ga Arabisch studeren. En toen kwam ik een professor tegen die zei van, weet je wel dat hier allemaal handschriften liggen op het gebied van Indonesië die nog nooit gelezen zijn en allerlei talen die te bestuderen zijn. En dat was op een voorlichtingsdag van de universiteit. En die professor heeft me eigenlijk overgehaald. Ik had geen plannen. Ik had wel belangstelling dus, zoals je weet uit mijn vorige antwoorden, maar toen is het begonnen.
In jouw tijd waren die talen, die Indonesische talen en culturen, nog heel groot in Leiden?
Ja, je kon van alles doen. Maleis en Javaans, of Indonesisch en Javaans, maar ook Soendanees en Madurees en Bataks, diverse talen, Aceh's, Boeginees, Makassaars, dat behoorde allemaal tot de mogelijkheden. Je noemde maar een taal en er was een docent.
Hoe komt het nu dat dat eigenlijk verdwenen is, die talen en culturen van Zuidoost-Azië?
Ik denk dat het een combinatie is van verschillende factoren. Eén factor is economie. De universiteit zoekt naar middelen om, om geen verlies te leiden, maar om geld binnen te halen. En een ander element is denk ik het gebrek aan belangstelling, groeiende gebrek aan belangstelling van wat er over de grens gebeurt. Vanuit Leids perspectief, achter Woerden wordt het toch wel een vreemde wereld.
Maar je had het over financieel verlies voor de universiteit, maar intellectueel en op wetenschappelijk gebied is er heel wat verloren gegaan in Leiden.
Ja, al die kennis om te beginnen, maar ook al de kennis die opgeslagen ligt en nog benut zou kunnen worden. Leiden heeft de grootste collectie, bijna de grootste, een van de grootste collecties, laat ik het zo zeggen, van handschriften ter wereld. Er is een enorme collectie aan gedrukte boeken en tijdschriften, wat je op weinig andere plaatsen vindt. Dus dat is inderdaad zonde dat dat nu langzamerhand aan de vergetelheid prijs wordt gegeven.
Dus we hebben eigenlijk te maken met een tragische situatie. De belangstelling voor het koloniale verleden in Indonesië neemt toe, maar het aantal deskundigen dat die Indonesische bronnen kan raadplegen, neemt af.
Ja, ik zag dat een van de vragen die je me ter voorbereiding hebt voorgelegd was van, is er hoop, is er verwachting? Nou, mijn antwoord daarop is tamelijk negatief. Nee, geen hoop, geen verwachting. Wat je zelf ook zei, historici hebben niet de neiging om vreemde talen te leren. Zeker geen Indonesisch of Javaans. En de mensen die het wel kunnen en kennen, ja, die verdwijnen uit Nederland of gaan met pensioen.
Maar hier naast jou zit een van jouw studenten, Willem, die toch de nieuwe generatie ook vertegenwoordigt, hè, Judith. Judith, hoe zie jij dat?
Nou, er zijn natuurlijk ook redenen waarom ik nu bijvoorbeeld helemaal in Taiwan zit. Maar nee, ik geloof wel, ik zie dat de universiteit op dit moment heel erg zijn best doet om ook heel veel samen te werken met Indonesiërs. Vanuit de opleiding historie, geschiedenis, vanuit de opleiding antropologie, vanuit de opleiding Nederlandistiek ook. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke beweging is waarbij je toch weer probeert echt die verbinding te zoeken. En het is. Ik weet dat op dit moment er opnieuw weer lessen Javaans gegeven worden. Daar is door professor Arps is dat weer opnieuw in leven geroepen nu het afgelopen semester. En want daar is dus echt belangstelling weer voor. Wie weet is dat een trend die weer doorgezet kan worden.
En hoe zit dat in Indonesië? Is daar veel belangstelling voor dit soort bronnen? De talen?
In Indonesië zijn er heel veel jonge mensen die echt geïnteresseerd zijn ook in het lezen van, het proberen te lezen van de En het bestuderen van Lontar, bestuderen van oude teksten, want daar heeft bijvoorbeeld ook mijn collega Willem van der Molen doet daar hard zijn best voor, ook om om die ook te betrekken bij al het onderzoek. En ik geloof wel dat daar ook echt een jonge generatie is die daar mee bezig is.
Hoe doe je dat, ja? Willem? Hoe betrek je die mensen erbij? Want jij bent professor in Depok.
Ja, ik heb daar actief een paar jaar college gegeven, maar wel met stille wenk dat ik mensen zo snel mogelijk zou opleiden die het over zouden kunnen nemen. En die zijn er ook gekomen. Er zijn 3 mensen bij wie promotie ik betrokken ben geweest, bij wie proefschrift. En die hebben dat overgenomen, dus aan die wens, aan die wenk is voldaan. Daarna ben ik met dezezelfde collega's trouwens colleges, zeg maar cursussen, zomercursussen op het Nederlands gezegd, oudje fans gaan geven, dus speciaal oudje fans. Dat hebben we een aantal jaren gedaan en er was heel veel belangstelling voor, vanuit Indonesië om te beginnen, maar ook internationaal. Daarnaast ben ik nog incidenteel hier en daar en overal in de wereld bezig, in Israël, in Japan. Dus op die manier probeer ik dat. Ik ben ook nog betrokken bij proefschriften in Leiden trouwens.
Hoe vind je die Indonesische teksten, die oud-Javaanse teksten? Waar kom je die tegen?
Heel ouderwets, door te bladeren in de papieren catalogus. En te kijken of er teksten zijn die jou interesseren, die leuk zijn om eens nader in beschouwing te nemen. En ik noem dat met name even omdat dat bladeren, dat is typisch iets wat je kunt doen met een boek. En de moderne catalogus, waar je moet weten wat je zoekt, daar is bladeren eigenlijk niet mogelijk op die manier. En dat is wel jammer.
Judith, jij hebt een tekstuitgave gemaakt, hè, over een reisverhaal van een Javaanse edelman. Poewelelono, Chondro Negoro heet hij eigenlijk, de 5e.
Dat klopt, ja.
Hoe ben je bij die tekst terechtgekomen?
Daar ben ik Willem van der Molen dankbaar voor. Want dat was een tekst die hij gebruikte in de lessen om ons Javaans schrift te leren. En daar was toen ook een Franse vertaling van, waar we soms naar keken. Maar in de lessen probeerden we natuurlijk zo goed mogelijk eerst dat Javaans schrift ons eigen te maken. Toen gingen we de tekst lezen. Dus deze tekst, Javaanse tekst, in Javaans schrift gebruikten wij echt in de lessen. En op een gegeven moment ontstond het idee om daar ook een Nederlandse vertaling van te maken.
Is het moeilijk om Javaans schrift te lezen?
Ik denk dat je altijd bij een ander schrift moet je even in een andere leefwereld gaan zitten. En je moet het leuk vinden om een soort om lijntjes te trekken en dat voortdurend te herhalen. Maar ik denk dat het Javaanschrift heel mooi is, esthetisch gezien. Dus ik denk dat er heel veel voldoening ook is als je iets dan mooi kan schrijven. En het grappige is, in Indonesië nu, dat heb ik ook recentelijk gezien op Java en nu ook op Bali, waar ik afgelopen zomer kort was, dat het straatbeeld, daar komen steeds meer ook het schrift komt terug. Dat is echt een revival. Dat mensen het interessant vinden om weer op allerlei openbare gebouwen de oorspronkelijke letters neer te zetten. Misschien klopt niet alles helemaal, maar het is wel echt een poging om te kijken, kijk eens wat een mooi schrift we hebben. En dat is eigenlijk zonde om daar niet meer gebruik van te maken.
Wat trof jou zo in het Javaans, Willem?
De enorme literatuur. Je kunt alle kanten op. Het is een lange periode van 1200-1300 jaar. Dus ik dacht, als ik daarvoor kies, dan begin ik aan een zee die ik niet kan leegdrinken.
Wat voor soort teksten vind je dan?
In de eerste plaats literatuur. In de tweede plaats literatuur. Nee, laat ik duidelijker zijn. Je moet het vergelijken, de Javaanse literatuur, zeker de traditionele literatuur, en die geldt tot ver in de 19e eeuw, met wat we hier in de middeleeuwen hadden. Dus andere categorieën. En niet per se onderscheiden, dit is literatuur, dat is geschiedenis, maar de lijnen tussen de categorieën lopen wat anders. En in één tekst kom je allerlei verschillende aspecten tegen.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, misschien vanuit Coho Singh. Je hebt
ik zit even te denken.
Op www.willemvandermolen.nl, daar heb je blog. En dat blog gaat over Coho Singh. Misschien moet je even over Coho Singh vertellen. Wie was dat?
Ja, Coho Singh was een Chinees zakenman uit de 19e eeuw, zoals in de aankondiging al gezegd is. En die is wat mij betreft beroemd omdat hij een biografie aan ons heeft nagelaten. En die biografie is trouwens in de vorm van een handschrift hier in Leiden terechtgekomen. En zoals ik net zei, al bladerend door de catalogus kwam ik die tekst tegen en dacht ik van, daar wil ik wel eens naar kijken. En dat is echt een leuke tekst waarin allerlei aspecten uit zijn leven langstrekken. En tegelijkertijd, dat is dan een beetje een antwoord op jouw vraag, Er zit ook een literaire kant aan. Het is niet in proza geschreven, zoals wij zouden doen in Nederland, maar het is in poëzie geschreven, in dichtvorm.
Is dat kenmerkend voor de Javaanse literatuur?
Ja. De traditionele literatuur bedient zich vooral van poëzie. Je hebt wel proza teksten, maar dat zijn dan vaak specifieke categorieën, verhandelingen over theologie of zo, rechtsteksten. Maar voor de rest, alles wat je te zeggen hebt, van een wat langere omvang, niet een brief natuurlijk, maar zelfs dat zou kunnen trouwens, dat doe je in poëzie.
Was dat bij Poewe de Lonne ook zo, Judith?
Nou, dat was juist interessant dat het bij hem niet zo was. Het idee was dat hij eigenlijk bezig was met een experiment. Hij wilde juist wel proza schrijven. En dat doet hij dus ook voor een groot deel in zijn boek. Maar op de momenten dat hij echt emotioneel is of door een landschap loopt en dat heel mooi vindt, dan gaat hij eigenlijk toch over in die traditionele poëzie. Dan worden zijn verhalen echt omgezet in metaforen. En dan is alles mooi en ritmisch.
Kun je ons een beetje vertellen wie Poewe de Lonne was?
Het was een regent uit Kudus, de noordkust van Java. En hij was eigenlijk op jonge leeftijd al heel geïnteresseerd in talen. Hij had ook, net als zijn broers, kregen zij onderwijs in verschillende Europese talen ook, maar ook in het Arabisch, het Javaans. Echt een geletterde familie. En vervolgens kreeg hij, in de opvolging van zijn vader, kreeg hij het regentschap als oudste zoon, als taak toebediend. En naast zijn taken als regent wilde hij ook nog steeds, denk ik, iets meenemen van waar hij ook geïnteresseerd was, namelijk de literatuur. En zegt hij in zijn voorwoord bijvoorbeeld dat het van belang is om de mensen te vertellen over het hedendaagse Java. Want naast het feit dat de Javaanse teksten dus meestal poëzie zijn, gingen ze ook meestal over het verleden. En deze tekst is wat dat betreft wel baanbrekend, want het gaat niet over koningen uit het verleden en hun heldhaftige strijd. Maar het gaat echt over het hedendaagse Java. Hij gaat op weg, dat is een idee. Ik ga door Java reizen, want dan kan ik daarover vertellen.
En voor welke periode hebben we het dan?
We hebben het over de periode ongeveer tussen 1860 en 1875.
Hij heeft 4 reizen over Java gemaakt. Wat komt hij dan tegen? Hoe kijkt hij naar zijn eigen land?
Dat is heel divers, maar je ziet dat hij echt waarschijnlijk ook als regent toch wel veel interesse heeft hoe het bestuur is in elke plek, hoe dat in elkaar zit. Maar hij heeft ook oog voor het landschap, hij heeft oog voor de mensen die hij tegenkomt. Een hele brede interesse, ook wel vergelijkbaar met hoe je dat kan zien bij Europese reizigers die eigenlijk alles wat ze tegenkomen daar wel iets over willen zeggen.
Je hebt een fragment meegenomen.
Klopt.
Zou je het willen voorlezen?
Ja. De volgende morgen vertrek ik uit Sumedang naar Chiamis in de residentie Tirebon. De weg is nogal slecht en als gevolg van het stijgen en dalen moeilijk. De paarden hebben grote moeite om mijn rijtuig te trekken. Daardoor ben ik nog steeds onderweg als de avond valt. Omstreeks 10:00 ben ik zo moe dat ik het rijtuig laat stoppen bij een wachtpost. Ik stap uit om daar te overnachten. Omstreeks 6:00 in de ochtend word ik wakker. Ik ben stom verbaasd als ik zie dat het wachthuisje waarin ik de nacht heb doorgebracht geheel met een gebloemde zijde stof, jindé genaamd, is omhangen. Ik vraag wie dat gedaan heeft en krijg ten antwoord dat, toen de wachters zagen dat ik hier wilde slapen, een van hen naar zijn dessahoofd is gegaan om te rapporteren dat er een rijtuig bij de wachtpost was gestopt en dat een priyayi daar de nacht doorbracht. Toen het dessahoofd dat vernam, pakte hij meteen Jindé, ging daarmee naar het wachthuis en omhing het geheel met die zijde stof. Verder had hij ook slapennodigheden bij zich, zoals een hoofdkussen en een rolkussen, voor het geval ik daarvan gebruik zou willen maken. Hij nam ook een flink aantal dorpelingen mee, die bij de plek waar ik sliep en het rijtuig liet bewaken. Want het wachthuis is vlak bij het bos, ongeveer een halve paal van het dessa. Als ik wakker word, staat het ontbijt al klaar. In de vorm van koffie, rijstballetjes, eieren en gedroogd kruidig hertenvlees. Ik laat mij dit onthaal goed smaken.
Ja, hij is een priyayi. Wat is dat?
Dat betekent eigenlijk dat hij iemand is die functionaris is van de overheid. Maar het betekent ook dat hij behoort tot de aristocratie.
Willem, Koho Singh, waarom liet hij zijn biografie optekenen?
Dat weet ik niet. Hij zegt daar niks over. Hij zegt zelfs niet, of er wordt zelfs niet in de tekst gezegd wie die tekst opgeschreven heeft. Hij zelf. Of heeft hij een literator in de arm genomen die dat voor hem gedaan heeft, dat is onbekend.
Het is wel bijzonder dat een Chinees in het Javaans zijn geschiedenis laat schrijven.
Hij was verliefd op de Javaanse literatuur. Hij is geboren en getogen op Java, in de buurt van Gyokya, ten westen van Gyokya. En hij schrijft over zichzelf in een bepaalde passage als iemand die geen voorstelling oversloeg op het moment dat het seizoen aangebroken was.
Hoe was het leven van Ko Ho Sing? Wat leren we van die autobiografie over hem?
Als je het over hem hebt, dan zou ik hem op grond van zijn biografie willen kwalificeren als een mild iemand. Hij heeft veel moeilijkheden gehad. Hij heeft een jarenlang conflict gehad met de Nederlandse overheid. Wat ik ervan begrijp is dat het gelijk niet aan de kant van de Nederlandse overheid was. Toch laat hij na de hand, als daar de gelegenheid voor bestaat, met graagte zijn zoon de opleiding voor ambtenaar volgen. Dus in zee gaan, met andere woorden, met datzelfde bewind dat hem zo gedwarsboomd heeft.
Is hij ook ambtenaar geworden, die zoon?
Dat weet ik niet. Ik weet de carrière van die zoon verder nog niet.
Zou je een stukje kunnen voorlezen uit de biografie van Ko Ho Sing?
Daar vraag je me wat, maar ik kan het proberen. Ik heb een stukje gekozen dat gaat niet over Ko Ho Sing zelf. Hij begint heel grondig bij zijn vader, die uit China geëmigreerd is naar Java en daar aan de slag probeert te komen. Dat lukt hem ook. En op een gegeven moment geeft hij te kennen dat hij wel iets anders zou willen doen. En dat is het moment waarop mijn fragment begint. Zijn werkgever zegt dan tegen hem: in dat geval heb ik iets voor je, als je wilt. In Madonna, ik heb een baan voor je als zogeheten tolpoortbeheerder. Wat het inhoudt, jongeman, als er iemand passeert die iets bij zich heeft, goederen van welke aard ook, op zijn rug, in zijn hand, aan een draagstok, schat de waarde van die goederen, vorder dan belasting van de passant. Als hij betaald heeft, dan geef je hem een kwitantie met je stempel en je laat hem door. Zolang er niet betaald is, niet doorlaten. Steek hem zo nodig dood met je lans. Die weg, dat weet iedereen, valt onder het netwerk van de vorst. En jij krijgt een paar rode lansen die voor je in de grond gestoken staan. 2 exemplaren. Let goed op, neef. Hou je aandacht erbij. Werk niet maar half-half. Neef antwoordde beleefd: mogen de Heer u zegenen. Hij nam afscheid en vertrok. De reis sla ik over. Kogo Hete, zo heet de vader van Ko Ho Sing, Kogo Hete arriveerde in Madonna en nam zijn intrek in een huisje aan de grote weg. Dat huisje had al wat van een winkeltje. Aan de voorkant was een bank neergezet met links en rechts een rode lans. Het was er lekker koel onder de potjong. Overdag lette Hete op de weg, gezeten voor een bord met opschrift, met zijn stempel en de beide lansen. 'S Nachts trok hij zich terug in zijn dienstwoning. De volgende ochtend, hij zat al buiten op de bank, naderde er iemand die koopwaar aan een stok over de schouder droeg, op weg naar Surakarta.
Brengt die biografie ons ook een tegenperspectief?
Ik zou er 2 dingen over kunnen zeggen. 1 is dat dit verhaal, deze biografie, je veel dichter brengt, in mijn gevoel, bij het leven van den Javaan. Of in dit geval van een Chinese Javaan, een Javaan van Chinese afkomst, hoe zou je hem willen omschrijven. En op een manier die je zo niet in Nederlandstalige literatuur vindt. Laat staan in statistische overzichten van de overheid, die laat vaststellen hoeveel piekels er van dit of van dat zijn binnengehaald per jaar. Hier zie je gewoon iemand in de praktijk bezig. Hij zit aan een verkeersweg en op een gegeven moment, wat later op de dag, komt daar de eerste passant pas langs. Dus dat is heel eenzaam. En ook hoe dat zich verder ontwikkelt, daar kun je heel goed aan zien hoe dat dan in de praktijk werkt. Dus dat is 1 kant van deze biografie. Een ander perspectief, zou ik zeggen. En het andere is, het gaat niet over het kolonialisme als zodanig. Nederlanders spelen niet of nauwelijks een rol. Hij heeft ook geen kritiek op het stelsel. Maar dat neemt niet weg dat je situaties tegenkomt waar je als goede verstaander wel wat uit af kunt leiden. En als je dan vraagt, is er een ander perspectief? Nou ja, in mijn eigen persoonlijke geval heb ik gedacht van, dit wist ik niet. Dit vind ik leuk om te lezen of interessant om te lezen of geef er maar een draai aan.
Dan heb je misschien ook een voorbeeld van zo'n soort situatie waarin je denkt, van, daar zit een ander perspectief in?
Ja, ik kan wel een paar voorbeelden noemen zelfs, maar laten we ons beperken. Op een gegeven moment maakt Ko Ho Sing, dus nu de zoon weer, de hoofdpersoon van de biografie, maakt een uitstapje met zijn gezelschap, met zijn familie en vrienden naar Parangtritis, zeg maar het Katwijk van Yogyakarta. En terloops, zo moet je het toch wel noemen, terloops glipt hij even bij het gezelschap vandaan om zijn document te laten zien aan iemand die daar zit om te controleren. En dat bepaalt mij bij, er wordt verder niks van gezegd, maar dat bepaalt mij bij, oh ja, wacht even, de koloniale samenleving was niet vrij. Althans, voor een deel van de mensen was die niet vrij. Javanen, Chinezen, noem maar op, de inheemse bevolking, was niet vrij om te gaan en te staan waar ze wilden. De koloniale overheid wilde weten waar u bent en wat u daar doet.
Kom je in jouw tekst van Povela Lona ook dit soort voorbeelden tegen, Judith, waarin een iets ander perspectief op het Nederlandse kolonialisme wordt gegeven?
Er zijn inderdaad situaties waarbij er een lichte kritiek doorklinkt in zijn stem, dat sommige dingen niet zo heel vreselijk goed georganiseerd zijn of dat er bepaalde gebouwen in verval zijn, dan merk je toch dat hij daar wel iets zegt over de overheid. Aan de andere kant is hij zelf ook als regent een onderdeel van het koloniale systeem. En je zou hem dus ook echt kunnen zien als een hybride persoon. Hij laveert tussen twee werelden en haalt daar waarschijnlijk het beste uit. Maar het is dus interessant dat je in kleine passages soms iets tegenkomt.
Komen er Nederlanders voor in zijn reisverhaal?
Nou, als hij bijvoorbeeld op een boot is, dan maakt hij een oversteek. En dan wordt hij een beetje misselijk en dan zegt hij wel dat hij uiteindelijk zich weer bij de Nederlanders kan voegen. Dus als een soort geroep wordt het genoemd. Maar het is niet echt dat hij gaat uitleggen met wie die nou aan tafel heeft gezeten of wie die Nederlanders nou precies zijn die hij tegenkomt. Hij blijft een beetje op de achtergrond.
Hij heeft wel een grote waardering voor de Nederlanders en voor de Nederlandse cultuur, toch?
Je kunt op heel veel plekken zien dat hij, waar ik net zei dat hij dan soms kritiek heeft op dingen die niet georganiseerd zijn, is het ook het tegenovergestelde aanwezig. Namelijk dat hij vindt dat er ook veel wel heel goed georganiseerd is. En dan noemt hij dat ook, dat het door de Nederlanders gedaan is.
Hoe verliep dat leven van Coho Singh?
Ja, het begon als baby, hoorde hij bij wijze van spreken de kogels van de Java-oorlog over zijn hoofd, over zijn wiegje vliegen. Want hij is in 1825 geboren. Op een gegeven moment wilde zijn moeder hem onderwijs laten volgen. Dat heeft hij ook gedaan, met een particuliere onderwijzer. Terwijl zijn vader een zakencarrière voor hem zag en hem al snel ertoe bracht, dwong, sommeerde, om met hem in zaken te gaan. En ik denk dat een cruciaal moment is geweest dat zijn vader overleed, terwijl hij nog maar een jongen van een jaar of 12 was. En de man in huis was, hij was de oudste zoon en moest de kost verdienen, hoewel zijn moeder ook behoorlijk bijdroeg en hem ook flink in de gaten hield trouwens en verder bracht. En, maar dat, ja, dat heeft hij goed doorstaan. Hij is met vallen en opstaan trouwens op eigen benen gaan staan, heeft carrière gemaakt, heeft relaties gelegd die van cruciaal belang waren in kringen van de overheid. Hij was op een gegeven moment pachter van opium en is daar rijk mee geworden. Is zelfs puissant rijk geworden. En heeft allerlei huizen gekocht, heeft goede dingen gedaan. Tot hij dat conflict kreeg met de overheid. Dat ging ook over de opium. En als we de kranten geloven die zijn in memoriam schrijven, is hij toen in de grootste armoede vervallen, want hij kon die schuld die hij opgebouwd had en die hij moest betalen, niet betalen. De werkelijkheid van zijn biografie, de werkelijkheid volgens zijn biografie laat iets anders zien. Dat hij, slim als hij was, zijn bezittingen voor een symbolisch bedrag aan anderen heeft verkocht en het dus in feite nog steeds bezat. En, maar juridisch niet. En op die manier heeft hij zijn imperium gered en is hij, hij had nadat hij van dat probleem verlost was, geen zin meer duidelijk om nog verder te gaan met zaken. Toen is hij gaan rentenieren en heeft hij nog vele jaren van het leven genoten. Dat tochtje naar Parangtrit is gemaakt en meermalen zelfs en andere dingen gedaan, gereisd. Nou, dat is in grote lijnen zijn leven.
Wat is nou volgens jou het belang van deze tekst? Hè? Het huidige debat over het Nederlandse kolonialisme, hè? Dat speelt hier heel erg. Is zo'n tekst als die van Coho Singh daarin voor ons van belang?
Ik denk het wel, op verschillende manieren. Hij laat zien hoe het leven van de gewone Javaan, niet helemaal gewone Javaan, verliep. Dus dat is informatie die je verder nergens hebt. Hij laat kanten zien van het koloniale bewind waar je wel overleest, maar niet uit eigen ervaring in Nederlandstalige bronnen. En dus dat is een, denk ik, waardevol, je noemt het zo net een perspectief, maar dat is het ook echt wel. Tegelijkertijd laat zijn boek ook iets zien van wat Judith net zei van er het beste van maken. En dat zie je bij meer schrijvers trouwens uit zijn tijd en daarna, en daarvoor trouwens ook. Het koloniale bewind was op een gegeven moment een gegeven waar men niet de macht had aan te ontkomen. En het adagium werd, laten we er het beste van maken, laten profiteren van de kunde en kennis, waar men de Nederlanders ook wel om bewonderde trouwens. Laten we daarvan profiteren. Maar het wil niet zeggen dat we in de grond het vreemde bewind accepteren. Daar zeggen we nee tegen.
Dat is een belangrijk verschil met teksten uit de 20e eeuw van Arthur Pubani, zoals Joya Puspito en Bazuki Gunawan, die allemaal dus eigenlijk al, ja, toch wat meer verzet plegen tegen de Nederlanders. Dat was in de 19e eeuw nog niet zo zichtbaar in die teksten die jullie hebben bestudeerd.
Ja en nee, als ik mag. 20e eeuwse Javaanse romans vertonen datzelfde beeld. Ik herinner me een roman uit 1924, waarin, daar gaat het over een Javaan die onderwijs volgt en carrière maakt als ambtenaar bij het koloniaal bewind. En dat refereert aan de belofte uit de 19e eeuw dat dergelijke ambtenaren op gelijke voet zouden worden behandeld als hun Nederlandse partners. En die roman laat zien dat die belofte helemaal niet waargemaakt is.
Zijn er veel van die romans? In het Javaans, over het kolonialisme in de eerste helft van de 20e eeuw?
Nou, vraag je me iets waar ik niet zo'n goed antwoord op kan geven, want dit is voor mij ultramodern. Ik zit in de oudere tijd en ik zou het niet weten. Ik weet wel voorbeelden uit de 19e eeuw, die niet zo expliciet zijn als deze roman uit 1924, die trouwens curieus genoeg bij Balipoestaka uitgegeven is. Wat weer te maken kan hebben, denk ik, met houding van de toenmalige directeur Rinkers, die niet helemaal onsympathiek stond tegenover de nationalistische gedachten. Dus die zo'n roman liet verschijnen. Novelle is het eigenlijk. En in de 19e eeuw wat aangeschreven werd, ja, dat ontrok zich aan de waarneming van de Nederlanders. Maar als je goed leest, dan is dat niet minder fel, denk ik. En niet minder principieel in elk geval dan zo'n roman uit 1924.
Judith, als we jouw reisverhaal, hè, van de edelman bekijken, zitten daar dan sporen van verzet in tegen het Nederlandse kolonialisme?
Sporen van verzet is misschien een groot woord, maar daar zijn wel kanten van het koloniale systeem waar hij zijn vraagtekens bij zet. Of als hij bij een kazerne komt en dan heel uitgebreid gaat vertellen wat er allemaal te zien is, dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen ook dat vindt hij interessant, dat is mooi allemaal, maar het is ook misschien om aan te geven, ja, de mensen die hier toch de macht hebben, dat zijn wij niet. Dus ik moet wel aan mijn mediavaan ook vertellen hoe het hier uitziet, dat ze dat wel weten. Daarnaast komt het ook soms voor dat hij in kleine bijzinnen wel aangeeft dat hij iets een beetje vreemd vindt. Wat hij ziet.
Speelt er daarbij nog een rol dat hij een islamitische achtergrond heeft? Want hij was moslim, toch?
Dat klopt, ja. Zoals de meeste Javanen ook wel. Met een islamitische achtergrond. Ik denk niet dat daar echt voorbeelden van bij zijn. Dat je kan zeggen dat hij vanuit een islamitische perspectief iets vertelt om daarmee de Nederlanders op een bepaalde plek te zetten. Dat geloof ik niet dat echt aanwezig in de tekst is.
Hoe moet het verder met de bestudering van de Javaanse literatuur?
Met het perspectief dat ik nu heb, we zijn deze sessie ook een beetje zo begonnen, denk ik. Mijn verwachtingen zijn wat Nederland betreft niet hoog gespannen. Misschien minder hoog dan Judith, die van Judith. Wat ik wel zie is dat het sinds de sluiting van de taal- en letterenopleiding, niet alleen in Leiden trouwens, maar ook in Utrecht en in Amsterdam en in Groningen, een internationale karakter heeft gekregen. In het buitenland is belangstelling voor de taal- en letterkunde, ook voor de collecties die je in Nederland, in Leiden met name, hebt. Dus als je vraagt naar verwachtingen, dan gaan mijn verwachtingen die kant op, dat het internationale karakter sterker zal worden. En in welke mate en op welke manier het terug zal komen in Nederland, in Leiden met name. Nou ja, het is natuurlijk hoopvol dat er nu een cursus Javaans is geweest. Maar het is ook wel duidelijk dat Arp die in zijn eigen tijd heeft gegeven, buiten het curriculum om. En in hoeverre dat de hoop rechtvaardigt dat er meer van kan komen, dat weet ik niet.
Hoe kijk jij er tegenaan, Judith?
Ja, ik ben er zelf op dit moment werkzaam in Taipei. Dus ik kijk van een hele andere plek op de aarde naar Indonesië. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het koloniale, postkoloniale debat heel belangrijk. Maar ik vind het eigenlijk voor mijzelf belangrijker. En daar voel ik me ook prettiger bij. Om te zien hoe je als Indonesië-deskundige eigenlijk een verschil ook kan maken in andere gebieden op de wereld. Dus als het nu op dit moment in Leiden, als de belangstelling minder is, kun je ook kijken. Bijvoorbeeld nu op dit moment in Taipei. Taiwan is erg geïnteresseerd in Zuidoost-Azië. Ze hebben een southbound policy. Dat betekent dat ze in plaats van samenwerking met China ook meer met Zuidoost-Aziatische landen willen samenwerken. En dat betekent dus dat het belangrijk is dat er mensen getraind worden. En dat ze Indonesisch, goed Indonesisch leren. Dan heb ik het niet over Javaans, maar wel in ieder geval Indonesisch. Toch 270 miljoen inwoners heeft Indonesië. Dus hoe belangrijk dat land is. En ik vind het zelf een prettig idee dat ik daaraan kan bijdragen. Vanuit Taiwan krijg ik weer een heel ander idee over wat er allemaal speelt op dit moment.
En in Taiwan is dus veel belangstelling voor Indonesische taal en cultuur.
Ja, wij zijn als opleiding groeiende. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En daardoor kunnen we ook weer zorgen. We zijn nu bezig om te kijken of we opnieuw een MOU kunnen afsluiten met Leiden. Dus er komen weer allerlei manieren, denk ik, om uitwisselingen te doen.
En wat is dat, een MOU?
Een Memorandum of Understanding. En dat betekent eigenlijk dat je als universiteit samenwerkt. En dat je zorgt dat er uitwisseling kan zijn van studenten, van personeel op allerlei manieren. En op die manier dus samenwerkt. En dat is denk ik heel erg belangrijk op dit moment.
Willem, jij doseert ook in Japan en je gaat ook naar Israël. Wat is de belangstelling van het Javaans daar? Hoe zit dat?
In beide landen is het academisch om te beginnen. Zeker in Israël, waar ik iets proef van die oude academische traditie van Europa. Dus je studeert iets uit belangstelling. Je houdt je ergens mee bezig uit belangstelling. En er wordt niet gevraagd naar het rendement en waar heb je het voor nodig. Maar gewoon omdat het intrinsiek belangwekkend is. Het heeft wel een plaats in het curriculum in de zin van er is een sterke afdeling India, Sanskriet en Tamil en andere talen. En daar past ook belangstelling voor Zuidoost-Azië, met name voor de oude Javaanse cultuur in. Dus het heeft wel een kader waar het binnen past. In Japan is denk ik voor een groot deel van de studenten, voor zover ik daar iets van meegekregen heb, een baan het belangrijkste. Economische banden met Zuidoost-Azië, met Indonesië in dit geval. Dus het leren van de taal en iets weten van de cultuur staat voorop. Maar dat maakt op zich mogelijk dat er op allerlei plaatsen in Japan universiteiten zijn waar ruimte is voor een academische belangstelling voor dit vak.
Dat lijkt me een mooi punt om te eindigen. Dankjewel Judith Bosnak en Willem van der Molen. Dit was aflevering 14 van de Postkoloniale Podcast. Vandaag spraken we over het belang van Indonesische stemmen. De Postkoloniale Podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden binnen het Leiden University Center for the Arts and Society, LUCAS, wordt uitgevoerd. Voor dit derde seizoen ontvingen wij een subsidie uit het Impactfonds van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Wil je meer weten over de Nederlands-Indische literatuur? Word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang 4 keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie onze website. Wil je meer weten over de schatten die in de Asian Library van de Universitaire Bibliotheek Leiden worden bewaard? Bekijk dan een van de tentoonstellingen of publicaties of kom langs bij bijzondere collecties.